Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Fijn dat u er weer bent. Ik heb niet zoveel mee te zeggen. Welkom, moederbaas. Ook uw vrouw. Fijn dat u vanmorgen voor wil gaan wilt en de dienst wil verzorgen. En aan de bekende, welkom onze organist, moeder Wim Hofman. Dan dacht ik vanmorgen, Jan Goeree is van de week jarig. Hij wordt 85. Probeer, indien mogelijk, de goede man een kaartje te sturen. Prachtig. Hij zit in de Blerik en qua denken steeds moeilijker. De bloemen die gaan vanmorgen naar Chris Veldman en die worden bezorgd door Boukje. Hè? Oké, nou prima. Hey. Dan is er een mededeling binnengekomen vanuit de wegwijzer. En de vraag is of ik dat even wil voorlezen. Vanuit de wegwijzer een verdrietige mededeling. Overleden Lucky Hartenberg, 82 jaar, Veenkampenweg 128 in Emmen. Met een vriendelijke groet, Jeanette Enzing. Ik weet niet wie het is. Ik ken helaas deze broeder niet. Maar er zijn zuster, Lucky. Oh, ik vond de naam voor een broeder. Ja. Er zijn misschien die haar wel kennen. Oké. Nou, bij deze. Verder heb ik geen mededelingen. En dan wil ik de dienst graag overdragen aan onze moederbaas.
Van mijn kant, fijn om hier deze morgen te mogen zijn. Mijn naam is Koert Baas. En al ruim 45 jaar getrouwd met mijn, niet met mijn vrouw, maar met Jannie, mijn vrouw. Ook hier vanmorgen aanwezig. Wat doe ik in het dagelijks leven? In het dagelijks leven is het zo dat ik gemeenteconsulent ben bij de Baptistengemeente in Zutphen. Daarnaast ga ik regelmatig uitspreken en verder doe ik ook nog wat projecten binnen het middelbaar onderwijs. Zoals u weet is daar ook heel veel achterstand, ook vooral sociaal-emotioneel. De mensen soms een beetje in de verdrukking raken. Maar dan weet u een beetje wie hier wie voor u staat. En complimenten met uw gebouw. Ik ken de gemeente wel vroeger uit dat het grote gemeentes waren, 3 stuks hier in Emmen. Maar ik was eigenlijk waarschijnlijk, tenminste ik herinner me niet, nooit in dit gebouw geweest. Ik ben hier wel eens in de buurt, heb ik hier gewoond. Althans, niet in Emmen. Maar fantastisch. Prachtig als je hier binnenkomt. Dan denk je, ja, dat is wel heel mooi allemaal. Dus complimenten met uw gebouw, zou ik zeggen. En het is fijn om op deze zondagmorgen elkaar te mogen ontmoeten. En elkaar te mogen begroeten. In de naam van onze Heer, in wie wij ons ook verbonden weten. En ik hoop dat u ook hier bent gekomen met het verlangen om ook hem te ontmoeten en ons hart ook open te stellen voor hem, om ons door zijn woord, het zingen en het bidden, ons te laten bemoedigen om zo ook weer de komende tijd, de komende weken, misschien ook wel weer vandaag in te gaan. En ik hoop ook altijd dat we in staat zijn om de dagelijkse beslommeringen die zo door de week bij ons komen, om die een beetje los te laten, zodat we ons ook kunnen richten op hem, onze Heer en Heiland Jezus Christus. En zoals we ook altijd gewend zijn om onze zondagsdienst te beginnen, om ons afhankelijk te stellen van onze God, mogen we dat ook deze morgen doen. En mag ik de vertrouwde woorden tegen u zeggen, dat ook dit samen zijn deze morgen, is in de naam van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit meer loslaat datgene wat hij aan eens aan u, maar aan jou, maar ook aan mij is begonnen. Daarom genade, barmhartigheid en vrede, zei u, van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U bent een bron van licht en leven, bron van gena van wie gelooft. U wilt geluk en vrede geven, al wat uw woord ons heeft beloofd. U bent een bron van liefde en zegen, die in heiligdom ontspringt. Zalig is hij die op zijn wegen, ja, eeuwig van uw volheid drinkt. Zalig is hij die bij die stromen staat als een boom door u geplant, tot frisse groei en bloei mag komen, bij deze bron die nooit verzandt. Zo brengt hij vruchten voort van waarde, groeit het licht van eeuwige zon. Zalig is hij die reeds op aarde drinkt uit die heldere liefdesbron. We gaan het lied zingen, Bron van Licht en Leven. Lied 319, de versen 1, 2 en 3. Bron van Licht en Leven. Genade en leven. En dat woord, dat gedeelte, heel kort haal ik uit Romeinen 5, de versen 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Ik denk dat het heel belangrijk is om juist ook in deze tijd, waarin we zoveel om ons afkrijgen, zoveel dingen horen om ons heen, dat we mogen weten dat we toch ook de vrede van God in ons hart hebben. Wat hopelijk toch ook allemaal voor ons allemaal de rust geeft die we misschien ook nodig hebben in deze tijd. We mogen weten kinderen te zijn van Hem. En daar gaat het ook vanmorgen een beetje over. De gerechtigheid en het zijn van de Heere God ook in ons leven. Als iemand die trouw is, u hebt het thema dit jaar, vertrouwen voor de gemeente. En we mogen op Hem vertrouwen dat Hij, wat er ook gebeurt, erbij is. En dat we ons mogen weten dat de Heere God in onze zij is en dat we ook gerechtvaardigd mogen zijn uit het geloof. Zullen we een zegen vragen over deze dienst deze morgen? Vader in hemel, zo aan het begin van deze dienst mogen wij voor uw aangezicht komen. En u ook danken, Heer, dat we hier zo deze morgen ook bij elkaar zijn. Heer, dat u ons behoed en bewaard hebt in de afgelopen week. Heer, waar we misschien heel veel dingen hebben meegemaakt. En Heer, wat soms onrust geeft en wat soms moeilijk kan zijn. En dan toch, Heer, mogen we hier op deze zondagmorgen bij elkaar zijn. Rondom uw woord, samen te bidden, te zingen, naar uw woord te luisteren. Als een rustmoment in de week, een rustmoment ook in ons leven. Maar ook aan het begin van een nieuwe week, waarin we mogen bemoedigd en versterkt mogen worden door u, Heer. Want zonder u gaat het niet. Heer, we hebben u heel hard nodig. En we mogen weten dat we kinderen mogen zijn van u, gerechtvaardigd door het geloof wat we in u hebben. Ja, dat doen we. We geloven u, Heer. U bent de schepper van de hemel en de aarde en de zee, al wat erin is. En u laat de dingen nooit uit de hand gaan, hoe wij soms mensen soms ook dingen doen. Heer, en dat mogen we weten, we mogen vertrouwen dat u er bent. En we danken u, Heer Jezus, voor alles wat u ons voor ons deed aan het kruis op Golgotha. Dat we onze zonden vergeven zijn. Dat we mogen weten dat we een levende, opgestane Heer en Heiland hebben die de dood en het kwaad overwonnen heeft. En Heer, misschien is dat te begrijpen te groot. Kunnen we er nauwelijks bij. We mogen weten, Heer, we mogen het geloven. En we geloven in een levende Heer die voor ons bidt en pleit aan de rechterhand van de Vader. Heer, we danken dat u ons door ons wilt werken. Dat u door uw geest de dingen ons ook duidelijk wilt maken. Door ons wilt werken en Heer, dat u met ons wilt gaan. Mogen weten dat u bij ons bent. Heer, we danken u voor de dienst van deze morgen. We willen voor allen die ook verder deze dag in uw naam bijeen zijn, waar we ons ook verbonden mee weten, we bidden hen uw rijke zegen toch ook toe. En we bidden ook, Heer, of u een zegen wilt geven over dit samen zijn deze morgen. We bidden alles niet om verdienen, maar uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen lied 249, de versen 1, 2 en 4. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Die 249. Schriftlezing deze morgen is uit Genesis 1, de versen 26 tot en met 28 en Lucas 15, de versen 11 tot 24. Genesis 1, de versen 26 tot 28 en Lucas 15, 11 tot 24. Een heel bekend gedeelte over wat we noemen de verloren zoon. Genesis 1. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over al wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, schiep hij de mensen. En hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. En dan Lucas 15, de versen 11 tot 24, de bekende woorden over de verloren zoon. En Jezus die vertelt een aantal gelijkenissen en dit is er dan één van. En Jezus zegt dan vervolgens tegen de fariseeën en de schriftgeleerden waar hij mee in gesprek is. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jonge zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. Waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood. En hij begon gebrek te lijden. En hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten en overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. En hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen de knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek hem het aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het hier. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Goed af bent u, wanneer u Gods woord hoort en het ook in uw hart.
Na de overdenking luisteren naar de orgelspel als een soort moment van bezinning om de woorden die gesproken zijn ook even te laten landen en over na te denken. Ik hoop dat het goed gaat. Het blijft nog hangen. Leerlingen die gaan vaak naar hun eindexamen, gaan ze op reis naar het buitenland. Als een soort examentrip naar die tijd. We hebben allemaal examens gedaan en gaan op vakantie naar het buitenland. En meestal is het zo dat ze, voordat de diploma wordt uitgereikt of de uitslag er is, dat die leerlingen weer terug zijn thuis. En hoewel het coronatijd is, ook afgelopen jaar, leerlingen doen dat en het wordt steeds populairder om toch met een groepje naar het buitenland te gaan. En ik dacht aan die ouders. En ik dacht opeens aan loslaten. Zouden die ouders dat allemaal wel los kunnen laten? Dat die leerlingen, hun zoon of dochter, naar Spanje gaat feesten vieren en dergelijke. Maar gelukkig hebben we smartphones. En kun je elkaar bericht geven. Je kunt elkaar bellen.
En het is zelfs zo dat op smartphones kun je een app installeren waar je je zoon of dochter kan volgen. En eigenlijk precies weet waar ze dan zijn. Maar als je daarover nadenkt, denk je, wat gebeurt er dan als de telefoon leeg raakt? Of misschien dat die leerlingen, die zoon of de dochter, dat je de telefoon kwijtraakt. Wat gebeurt er dan met die ouders? Ik denk dat er allerlei paniek zal zijn. Want loslaten is moeilijk. Je kind loslaten is toch iets wat heel moeilijk is. En Jezus die vertelt een derde gelijkenis aan de fariseeën en de schriftgeleerden, zoals we net lazen in Lucas 15. En die gelijkenis die staan in de context dat Jezus spreekt met tollenaars en zondaars. En ja, dat was een grote ergernis ook voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Ergens staat er in de Romeinenbrief dat het hoeksteen is waar de mensen zich aan ergeren, zich aan stoten. En Jezus, ja, de dingen die hij doet, men denkt, ja, Jezus, wat hij vertelt. Hij treedt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de schriften, de traditie met voeten, met een soort nieuwe leer. Hij overtreedt eigenlijk alles in de beeld, in de ogen van de fariseeën en van de schriftgeleerden. En dan vertelt Jezus drie verhalen, drie gelijkenissen. Want hij wil iets duidelijk maken. Geen nieuwe leer, maar wat Jezus beoogt is een essentie van de schrift naar boven te halen. En hij maakt ook niemand een verwijt. Hij vertelt die gelijkenis op zo'n manier dat iedereen zich erin kan herkennen. En het onderwijs van Jezus is ook zo dat je altijd datgene aan jezelf kan spiegelen wat hij zegt. En je misschien ook wel kan veranderen. Heel herkenbaar altijd. En weet u, de eerste twee gelijkenissen, u kent het waarschijnlijk, gaat het over verliezen van een schaap. En de ander gaat over verliezen van een penningje, een geldstuk, een penning, verloren penning. En dat zijn korte gelijkenissen. En dat is een soort opmaat als wat dan naar wat gaat komen. Want die opeenvolging van de drie verhalen, dat is geen toeval. Want het schaap is eentje van 100. En die penning is er eentje van 10. En die zoon is er eentje van 2. Je zou kunnen zeggen dat het gaat naar een soort climax toe. En het bijzondere is ook dat die gelijkenis die ik net las, die beslaat bijna een hele pagina van de Bijbel. En daarmee geeft aan dat het een heel belangrijk gedeelte is. In de Bijbel is het altijd zo dat wanneer je iets leest, een moment, wat lang beschreven wordt, geeft dat iets van de belangrijkheid weer. Soms lees je hele stuk in de Bijbel, gaat over soms bestrijkt het jaren in een korte hoofdstuk beschreven. Maar hier is het andersom. Hier vertelt Jezus een gelijkenis van die zoon en het beslaat bijna een hele pagina. Dus het moet wel belangrijk zijn. En Jezus zegt, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van die twee die zegt tegen zijn vader, vader geef mij mijn erfdeel. En wat je hier eigenlijk leest is dat die zoon dus blijkbaar innerlijk al afscheid genomen heeft van de vader. En hij zegt ook niet mijn vader, nee, hij noemt gewoon vader. En dat moet waarschijnlijk wel heel pijnlijk geweest zijn voor de vader. En het bijzondere is dat de vader die antwoordt niet, die zegt helemaal niks. Geen woord. En hij verdeelt zijn bezit. En met respect voor diens vrijheid laat hij zijn zoon gaan. Die vader die zadelt ook zijn zoon niet op met allerlei moreel onbehagen. Zoals wat mensen wel eens doen. Hij vermaant niet, hij dwingt geen belofte af. Zoals we dat wel eens doen als we afscheid nemen van iets of iemand of van onze kinderen. En we horen ook geen sentimenten in de trant van zoon, mijn deur staat altijd voor je open. Je kan altijd terugkomen. En dan leg je eigenlijk ook weer een soort claim op die zoon dat hij ja, toch maar terug moet komen. Nee, die vader zwijgt en hij laat zijn zoon in vrijheid gaan. Liefde is ook loslaten. En loslaten heeft ook te maken met liefde. En zo gaat die zoon op weg naar een ver land, waar het uiteindelijk niet goed met hem gaat. En als je dit zo leest, zou je die zoon heel gemakkelijk in onze maatschappij kunnen plaatsen. Immers vandaag de dag staat het idee van autonomie en zelfbeschikking ook centraal. Bevrijd zijn van dwang of bemoeizucht en andere zaken of waardepatronen. Waarin de mens zelf bepaalt eigenlijk wat goed voor hem is. En wat goed voor hem geldt als een soort zelfrealisatie. Niet gehinderd door enig moreel of ethisch kompas zoals dat eigenlijk vanuit de Bijbel tot ons komt. De maatschappij heeft dat losgelaten. Maar los zijn, bevrijd van wat we noemen allemaal zogenaamde oude tradities. En het enige fundament is dan je eigen geweten. En dat is gebaseerd op, ja, als je erover denkt, waar is dat op gebaseerd? Op informatie van internet of op internet. En niet voor niets, dacht ik, leven en staan zoveel mensen en groepen met hun eigen mening in deze tijd tegenover elkaar. En weet je wat heel bijzonder is? We sluiten elkaar uit als we niet elkaars mening delen. Als jij niet mijn mening deelt, dan sluit ik jou uit. In die tijd leven we een beetje. Maar de mens, broeders en zusters, is alleen vrij wanneer die vrijheid is ingebed in een roeping die ons vrij maakt. Zodat we weten waarvoor we leven, wat de zin van ons bestaan is en wat daar betekenis aan geeft. En vrijheid is niet iets wat de mens bezit. Maar vrijheid is iets waartoe God de mens bevrijdt. Je moet denken bijvoorbeeld aan het handelen van God in het Oude Testament. Wat tot maatschappelijke vrijheid leidt. Israël dat uit Egypte werd geleid. En later gaat dat langzaam over in een soort persoonlijke vrijheid. We kunnen dat lezen in Galaten 5 vers 1. Waarin Paulus ook zegt dat we vrij zijn in God. En laat je niet opnieuw een fundament of een juk opleggen. Ja, dat is een leven, die vrijheid. Dat zich niet laat onderwerpen aan een verslavende of gedwongen zaken. Zoals macht van de politieke opinie. Laatste mode, Instagram, influencers. Waar je waar moet maken in de wetenschap of op je werk. Nee, dat is een leven waarin we tot onszelf kunnen komen. Dat is een leven leiden in waarheid waartoe God ons in Jezus Christus en door Jezus Christus bevrijdt. En ik dacht, de uitdaging voor de gemeente, voor de kerk, ook in deze tijd is, en hoe gaan we in onze huidige maatschappij, waar heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Hoe gaan we dat grote christelijke verhaal, zou je kunnen zeggen, met de bedoeling om God weer ter sprake te brengen. Hoe brengen we dat over het voetlicht in deze maatschappij? Ook als gemeente, als kerk, ligt daar toch best een hele uitdaging. Want mensen zijn veel op zoek. Terug naar de gelijkenis. En dan dient zich, als je dat leest, een hele interessante vraag aan. Namelijk, is deze vader niet medeplichtig aan het onheil dat die zoon over zich heen heeft gehaald? Misschien zouden wij wel reageren met een opmerking dat het toch voorspelbaar was dat het avontuur slecht zou aflopen. Had die vader dit zijn zoon niet allemaal kunnen besparen? Had hij moeten zeggen, niks geen erfdeel? En misschien zijn we zelfs wel geneigd om die vader de schuld te geven. Want welke vader laat zijn zoon, zijn kind, met ogen open zijn ongeluk tegemoet gaan? En hoe vaak horen we dat ook niet richting de Heere God? Hoe vaak horen we nu om ons heen, als er een God zou zijn, dan zou hij dit verschrikkelijke niet toelaten. Als God liefde is, dan zou hij in alle nood een einde maken. Waarom heeft hij, de Heere God, de fatale mogelijkheid geschapen dat we deze wereld in ons leven, dat we daar een puinhoop van maken? Ja. Maar misschien kan je het ook anders zien. Heeft de vader uit deze gelijkenis misschien bedacht dat zijn kind alleen zichzelf kan worden wanneer hij bij zichzelf ook ten gronde kan richten? En als dat zo is, wat vraagt dat er wel niet van de vader? Het vraagt om een liefde die iedere neiging de ander wilde bezitten, te claimen heeft uitgebannen. En dat brengt ook een vraag naar ons. In hoeverre geven wij de ander de ruimte om zich te ontplooien? Genoeg ruimte om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Genoeg vertrouwen te geven om door te gaan en fouten te durven maken. Ja. In ons tekstgedeelte lazen we dat de zoon tot zichzelf kwam en dat hij bijna omkwam van de honger. Hij kwam tot zichzelf. Hij is ook vertrokken om tot zichzelf te komen. En dat is dus gelukt, kan je zeggen. Hij is tot zichzelf gekomen. En wat zegt de zoon? De zoon zegt, ik zal opstaan. En eigenlijk biecht hij op dat hij figuurlijk gesproken dood is. Opstaan en dood. Maar hij heeft een vader die hem leerde dat een mens uit de doden kan opstaan. En waar geloof is, is een weg. is een weg terug. Hoe pijnlijk ook. Ja. En als je dat in jezelf laat landen, denk je, ja, wie lijkt eigenlijk niet op deze zoon? Dingen doen, gedaan hebben in je leven, dat je in een vreemd en onbekend gebied brengt. En waar de veiligheid weg is. Alles verdwenen. Verdwaald in niemandland. Stef Bos heeft ooit een lied geschreven, dingen gedaan. U kunt het vinden als u dat heeft op YouTube. En een van de teksten die hij daarin zegt is: ik wist soms niet meer waar ik het moest zoeken. Zo kwam ik terecht waar ik niet wilde zijn. Maar je vindt soms een weg als je durft te verdwalen. Je ziet soms pas de kern van alles, als alles verdwijnt. En het lied begint ook dat hij wegtrekt de wereld in. En misschien weet u ook wel dat Rembrandt heeft een schilderij geschilderd van de verloren zoon. Misschien kent u het ook wel. De terugkeer van de verloren zoon. En het heeft heel veel mensen geïnspireerd en ook gefascineerd waarom hij dat gemaakt heeft. En ik weet niet of u wel eens gehoord heeft van Henry Nouwen. Henry Nouwen die heeft daar een heel boek over geschreven. Henry Nouwen heeft dat schilderij wekenlang bestudeerd en hij heeft een boek geschreven dat heet Eindelijk Thuis. En dat kan ik u echt aanbevelen als u het niet zou hebben. Het schilderij zet je niet alleen tot nadenken over de relatie tussen God en de mens, maar laat ook zien hoe we mogen zijn tegenover onze eigen kinderen. Namelijk onvoorwaardelijk liefhebben. En het bijzonder is dat Rembrandt dit waarschijnlijk pas aan het eind van zijn leven heeft geschilderd. Want hij was die zoon ooit die zijn geld alles ten gelde maakte. Op reis ging naar een ver land. Hij had ook de karaktertrekken van die jongste zoon. Korte tijd succesvol. Rijk. Populair. Maar daarna een heleboel lange tijd van verdriet en eenzaamheid. En misschien is het wel zo dat hij alleen aan het eind van zijn leven dit schilderij kon maken. Omdat hij het doorleefd had. Omdat hij voelde wat dit moest betekenen voor de vader. En weet u, Jezus die vertelt deze gelijkenissen niet voor niets. Maar wat wil hij ten diepste aan ons duidelijk maken? En je kan je afvragen, waar moet dit allemaal toe leiden? Waar moet het heen? In ieder geval mogen we weten dat we altijd naar God mogen terugkeren. Naar God die barmhartig is, naar getoond berouw. Maar het spannende is hier ook dat Jezus duidelijk wil maken dat zijn Vader, de Heere God, een relatie met mensen wil. Wie je ook bent, wat je ook doet. En hoe je ook bent. En dat brengt ons terug naar de bron, namelijk naar het allereerste begin. Naar Genesis 1. En daar lezen we de Heere God de aarde en de mens heeft gemaakt, gecreëerd. En steeds lezen we, als God iets heeft gemaakt, staat er dat hij zag dat het goed was. En de Heere God had iets bijzonders in gedachten. Namelijk de schepping van de mens, van ons. En hij zegende de mens en deze wordt door God aangesproken en is voortaan dan ook aansprakelijk. Namelijk te zorgen voor het geschapene, voor mens, dier, gewas, kortom, rentmeester zijn van de schepping en vruchtbaar zijn. En zij, de mens, Adam en Eva, wandelden met God. Zusters en broeders, wij zijn gemaakt om een relatie met God te hebben. Hem te ontmoeten. Om met hem te spreken. Dat was het doel van de mens. Zo zijn wij bedoeld om antwoord te geven op zijn woord. En dat woord met een hoofdletter. Dat is heel wat anders dan alleen maar verantwoorden, zoals vaak gezegd wordt. Verantwoorden tegenover God. Maar weet u, verantwoording heeft iets dwingends in zich. Een dwingende verplichting naar de ander. En over wat voor relatie heb je dan? Ik denk, nee. Antwoorden op dit woord houd in de liefde van God te beantwoorden. En liefde kan alleen maar met wederliefde beantwoord worden. Ja. En dan wordt het heel spannend. Want als de mens geschapen is om tot doel heeft om de liefde van God te beantwoorden, dan valt daarmee ook het woord vrijheid. Want liefde is alleen mogelijk op basis van wederkerigheid. Een vrijheid die ook de mogelijkheid in zich heeft om die liefde te weigeren en dus ook je eigen weg te gaan. En dat zien we heel veel in de wereld om ons heen. Eerder sprak ik daarover. En je zou kunnen zeggen dat door die keuzevrijheid die de Heere God aan de mens geeft, hij best een riskant avontuur met die mens is aangegaan. Maar in al zijn liefde heeft de Heere God de mens geschapen. Maar de mens schiep hij, heeft de wereld geschapen. Maar de mens schiep hij als schepsel dat zijn liefde kon begrijpen en ervan kan genieten. In zijn liefde schonk hij zijn zoon aan ons. Omdat deze relatie zo belangrijk voor hem was. We kennen allemaal de tekst uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon schonk. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, de Heere God wil dat mensen gered worden, bij hem horen. Bedoeld, zoals in de schepping, in Genesis 1. En als we dit op ons laten inwerken, dan gaan we misschien ook beseffen dat niet wij voor God hebben gekozen, maar dat God eerst voor ons koos. Hij kiest ons. Nog voordat de mens over ons beschikt, heeft God ons al geweven in de moederschoot. God bemint ons met een eerste liefde, een grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde. Bij wie we mogen schuilen, bij wie we mogen zijn en hoe ik ben. En in de gelijkenis die Jezus vertelt, ligt hier dus ook het antwoord besloten aan de fariseeën en de schriftgeleerden. En aan ons, waarom hij met zondaars eet. God is de Vader die op de uitkijk staat naar zijn kinderen. Die hij de vrijheid geeft en loslaat om tot zichzelf te komen. Maar altijd is en er altijd zal zijn, hen tegemoet komt als zij terugkomen. Die hen omhelst, zonder verwijt, maar blij is en maaltijd met hen wil houden. Als teken van verzoening en van bij elkaar horen. Zoals dat ook zichtbaar is wanneer wij het avondmaal als gemeente vieren. En wie de Heere God echt leert kennen, weet dat hij meer is dan alleen een machtige schepper. In zijn diepste wezen is God een relatiepersoon met wie het goed wandelen is. Dat te weten en dat te doen, dat wens ik u allemaal toe. Amen. ...394... Heel de weg leidt mij mijn heiland. Ik stel voor dat we alle drie coupletten zingen.
Heel de weg leidt mij mijn heiland.
kun je daarin voorgaan. Vader hemel, zo mogen we opnieuw voor uw aangezicht komen. En u ook dank zeggen, Heer, voor deze morgen. Voor de dingen die we vanuit uw woord toch ook mochten horen. Heer, dat het ons zo bemoedigt dat we weten dat u altijd er bent. Heer, en wat ons overkomt, dat u er altijd zal zijn. En Heer, en dat we soms fouten maken en dat we altijd mogen terugkomen bij u. Heer, wat geeft dat rust? Mogen we weten, Heer, dat er een Vader in de hemel is. Heer, die er altijd is en die ons nooit afwijst. En daar wil u voor danken. Dank ook, Heer, dat we zo ook door uw woord duidelijk mochten maken wat het betekent. Heer, dat het niet gaat om de wet alleen, dat het niet gaat om de manieren, om de tradities. Nee, dat het gaat om een relatie die u met mensen wilt hebben. En Heer, dat u uw leven, uw bloed daarvoor over had. Om ons de zonde af te wassen. Zodat we weer, Heer, in de situatie mogen komen, zoals het ook bedoeld was, ooit bij de schepping, daar in het paradijs. Heer, waarin we mogen wandelen met u. Heer, we danken dat u elke dag met ons gaat. We danken u, Heer, voor de plaats waar we zijn. En we hopen en bidden toch ook of u ons tot zegen wilt stellen op de plek waar we mogen zijn. Heer, we kijken naar de wereld om ons heen. En we zien zoveel mensen moeite en zorg hebben, Heer, om wat er overkomt, misschien met verdriet en rouw, met ziekte. Heer, geef toch wijsheid, geef toch kracht en moed en steun, maar ook voor de mensen die eromheen staan. Heer, soms, misschien tegenwoordig steeds meer, mensen die mantelzorger zijn. Wat soms een last geeft, Heer, dat niet altijd eenvoudig is. Wil toch kracht en moed geven voor hen, Heer, die hiermee te maken hebben. Zich mogen geleid ook weten door u. Heer, we bidden voor onze nieuwe regering, dat ze de wijsheid mogen hebben, Heer, om op een goede manier ons land te besturen. Heer, dat ze zich afhankelijk weten van u, als een door u aangestelde overheid. Als een dienende overheid naar de samenleving. En we weten allemaal, Heer, wat voor problemen er soms zijn en hoe moeilijk het is om soms niet alleen beslissingen te nemen, maar ook de uitwerking ervan. Heer, in de zekerheid dat je nooit iedereen tevreden kan stellen. Maar we bidden, Heer, dat ze zich ook afhankelijk weten van u. Heer, dat u het woord daarin ook en dat u daarin mag doorklinken. Heer, opdat we in rust en vrede toch ook mogen leven. We bidden, Heer, voor de situatie in de wereld, die soms zo moeilijk is. We bidden voor uw volk Israël. Wij zijn toch ook dicht nabij en een steun en een sterke, maar we bidden ook, Heer, dat ze zich afhankelijk weten van u. Gericht zullen zijn op u. Geef uw volk toch ook wijsheid en inzicht, ook de vrede. De vrede van Jeruzalem, maar ook voor de volken daaromheen. We bidden ook, Heer, of u de komende week met ons wilt gaan, dat we een goede week mogen hebben. De week in mogen gaan, weten dat u met ons gaat. Heer, zo leggen we de dingen voor u neer. En misschien ook wel zijn er gebeden, Heer, in ons hart. Heer, voor mensen, voor de situatie om ons heen, die we bij u neer willen leggen. Daar mogen we nu toch ook een moment van stilte voor hebben. En in alle stilte toch ook onze gebeden naar u opzenden. Ja, Heer, zo mogen we weten dat u een God bent die hoort en verhoort op uw tijd en wijze. Misschien niet altijd op de manieren, Heer, die wij zo graag zouden willen. En misschien is dat maar goed ook. We danken u, Heer, dat dat u een God bent die naar ons hoort en die naar ons luistert. En ook de gebeden, Heer, die we ook in stilte naar u mogen opdragen. We weten, Heer, dat ze aankomen. Heer, zo leggen we alles voor u neer. En we bidden dit niet om dat te verdienen, maar enkel uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen. Nou had ik het zo net over het wandelen. En ik keek nog even naar de tijd. Ik dacht, misschien hebben we nog een paar minuten extra. En ik weet niet of de organist het zo snel kan zoeken. Maar ik dacht, misschien is het ook fijn om lied 475. Ik wandel in het licht met Jezus, om dat nog te zingen. Voordat we gaan afsluiten. Ik weet niet of u dat lukt. Ja, denk het wel niet. Ja. Laten we daarvan het eerste, tweede en het vierde lied zingen. Vierde vers. 1, 2 en 4 van lied 475. Ik wandel in het licht met Jezus. Van deze dienst. Fijn dat u allemaal was vanmorgen. Fijn dat jij er ook was vanmorgen. En ik wens u allemaal nog een hele fijne en gezegende zondag toe en een hele goede week. Ik dacht broeder Hofman, als ik het goed begrepen, bedanken voor het spel op de orgel. Broeder, hoe is uw naam? Broeder Gezienes, voor het geluid. Klinkt geweldig hier, moet ik zeggen. Dank u wel. En voor de mensen die ook vanochtend en misschien straks voor de koffie zorgen, allemaal bedankt. En eigenlijk u ook, dat u er allemaal bent en was vanmorgen. Want ja, als u er niet bent, hebben we geen dienst. Dus het samen zijn met elkaar, je brengt altijd van alles mee. Ook als je zelf komt. We sluiten als volgt af. We gaan zo eerst het eerste couplet zingen van lied 594. Daal bij het huis waar gaan uw zegen. Dan wil ik graag de zegenbede over u uitspreken. En vervolgens zingen we nog het tweede couplet. En het zou mooi zijn, voor zover u dat kunt, als u hierbij kan gaan staan. Dus we zingen eerst 1 couplet 594, dan de zegenbede en daarna nog lied, het tweede vers. En de zegen van de Heer met ons meenemen. De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u om u in uw armen te sluiten. Om u te beschermen tegen gevaar. De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet heeft. De Heer omgeeft u als een beschermende muur wanneer anderen over u vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegene u God. Vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.